Dit is een podcast van NRC Handelsblad. NRC.fm.
Welkom bij NRC FM, het podcastprogramma van NRC Handelsblad. Het is vandaag 11 april. We praten vandaag met de filosoof Jan-Hendrik Bakker, die net een boek heeft gepubliceerd, Welkom in Megapolis. We praten met hem vandaag over filosofie en de stad, want dat is ook het thema van de Maand van de Filosofie en meer bepaald de Nacht van de Filosofie. We nemen dit programma altijd op in de Tempel der Verlichting Felix Meertjes in Amsterdam. Vanavond is het helemaal uitverkocht. Jan-Hendrik Bakker zal daar ook spreken met vele andere gasten, onder wie Job Cohen, Paul Scheffer, Bas Heijnen en andere beroemde, min of meer beroemde filosofen. Aan tafel zit ook het vaste panellid Daan Diederiks, internetjournalist verbonden aan NRC FM. En ik zou willen beginnen met de vraag aan Jan-Hendrik Bakker. Welkom. Waarom is een filosoof in de stad geïnteresseerd? Waarom ben jij in de stad geïnteresseerd?
Ja, die vraag die kun je beter dan eerst stellen. Ik ben eigenlijk altijd heel erg geïnteresseerd geweest in de relatie tussen mens en omgeving. Vroeger ging het vaak over landschappen. Als kind speelde je natuurlijk gewoon graag in landjes. Bouwerijen kan ik me nog herinneren. Avontuurlijk was dat.
Waar ben je opgegroeid dan?
Ik ben opgegroeid in Nieuwbouwwijk aan de rand van Rotterdam. Vlaringen-West, daar had de Shell, die zette daar gebouwen neer voor zijn werknemers. Die deed toen nog veel voor zijn mensen. Er werd een heel zwembad gebouwd. Dus ik ben een van de producten van die tijd, zou je kunnen zeggen.
Je hebt de stad zien groeien, zeg maar. Je hebt de stad om je heen zien oprukken.
Ik heb de stad om me heen zien oprukken. En ik ken ook nog wel iets van het land en van het platteland. Ik weet nog dat de nette boetsers tegenover ons huis zaten te knopen. En nu is dat allemaal kantoorterrein en staan er garages. Maar ja, zo gaan die dingen. In mijn filosofische ontwikkeling ben ik me na mijn proefschrift, dat ging over taal en verbeelding en media, ben ik me ook af gaan vragen, niet alleen wat doen media met mensen, maar ook wat doet de omgeving waar mensen direct in verkeren.
De materiële.
Dus de materiële, ja. Wat doet dat eigenlijk met mensen? Nou, als je die vraag stelt, dan kom je al gauw tot de constatering dat, hoeveel is het? Ik geloof 3/4 van de Europese bevolking tegenwoordig in een stad woont of aan de rand van een stad.
Ja, in een stedelijke omgeving.
In een stedelijke omgeving.
En, het platteland in die zin bestaat eigenlijk niet meer. Dat wil zeggen, de meeste mensen wonen in een stedelijke omgeving tegenwoordig in Europa.
Ja, dat kan je wel constateren, denk ik. Ja, zeker. Tuurlijk zijn er uitzonderingen. Maar
in de filosofie is het natuurlijk degene die over ruimte is gaan denken en gaan schrijven, is Peter Sloterdijk. Die heeft zijn boek Sferen geschreven, een enorme theorie daarover. Ja. Wat voor invloed is hij op jouw denken geweest?
Nou, dat is voor mij wel een eye-opener geweest. Sloterdijk die haakt eigenlijk aan bij een algemeen als zeer conservatief beschouwde denker, Martin Heidegger. Hij komt zelf ook een beetje uit die school. Maar bij Martin Heidegger gaat het dazijn, zoals dat dan geformuleerd wordt, het in de wereld zijn, krijgt het wereld eigenlijk steeds meer betekenis. En dat wordt overgenomen door Sloterdijk. Sloterdijk die concludeert, net als ik, dat die wereld dus tegenwoordig vooral de stad is. Dus als we het over het da-zijn van de mensen hebben, dan is het da. Dat zijn de straten, de pleinen, de landjes, de huizen.
Dus als je een moderne filosoof, tenminste een West-Europese filosoof, moet het eigenlijk over, moet zich verhouden tot de stad en moet daar een duidelijke visie op hebben.
Ik denk dat dat een vraag is waar hij niet omheen kan. Wat is de plek waar de mens verblijft en hoe verhoudt hij zich daarmee? Wat voor invloed heeft die plek op zijn denken en op zijn waarnemen?
Ja, want je zegt ergens dat er ook geen besef is van de grootte van de invloed van de stad. Dat mensen dat nauwelijks beseffen eigenlijk. Hoe komt dat dat besef er niet is?
Ja, dat is een goede vraag.
Want iedereen leeft toch in de stad?
Het is natuurlijk een tijd, is het volkomen vanzelfsprekend geweest waar we leefden. Je groeide op in een dorp. Je was
tuinpad
de zoon van
mijn vader.
Een tuinpad van mijn vader. De kerk. Op zondag ging je misschien eens een eentje wandelen naar het volgende dorp. Of Later werden de voetbalwedstrijden tussen de dorpen georganiseerd. Maar daar was eigenlijk, er werd helemaal niet gevraagd van waar ben ik? Je was er gewoon. En bij de steden, in stedelijke ontwikkelingen heb je dat ook een tijd gezien, dat mensen zich vestigden in steden. In nieuwbouwwijken of in de tijd van de industriële revolutie in sloppen, of tenminste kleine wijkjes aan de rand van de stad. En daar hadden ze het eigenlijk zo druk met overleven, dat je aan de vraag van ja, waar woon ik eigenlijk en wat doet het met mij, helemaal niet toekwam. Het is dus een betrekkelijke luxe vraag.
Ja.
Maar ja, de filosofie stelt zich altijd vragen vanuit een luxe positie, dat is duidelijk.
Maar als bedaagde stadsbewoner kan je nu eindelijk, kunnen we ons gaan afvragen, wat doet de stad met mij in tegenstelling tot wie zou ik geweest zijn als ik plattelander zou zijn.
Maar waar is die omslag geweest dat we van het dorpse denken? Want ik bedoel, er is ook een typisch soort stadsdenken. Ik bedoel, de citoyen, de hele verlichting en de revolutie idee, dat waren dan al burgers. Dat was een soort vrijplaats van concentratiepunt van denken, geld, vrijheid, beschaving, zal ik maar zeggen. Maar dan, dat waren dan nog.
Nou ja, de stad is algemeen natuurlijk gezien als het centrum van de cultuur. Waar de elite zat.
De hoge cultuur.
De hoge cultuur. In het begin van de middeleeuwen waren het de horigen die zichzelf vrijgekocht hadden of vrije burgers konden worden. En die trokken naar de stad toe. Dat was dus wel een feestje ten opzichte van het platteland. Zijn die ontwikkelingen natuurlijk verder gegaan en heeft het kapitaal zich daar opgehoopt. Daar is veel over geschreven. Maar de vraag wat die stad dan precies met ons doet, dat is een vraag, denk ik, die gewoon eigenlijk pas de laatste decennia aan de orde is.
En hoe komt dat?
Omdat we ons, dat het toch een klemmende noodzaak is, dat voelden toch veel mensen, om ons te bezinnen op onze identiteit als mens. Wat is onze band met de natuur nog? Wat is onze band met de traditie? Ja, en die vraag komt het meest concreet aan de orde in de stedelijke samenleving.
Ja, maar want in feite is, stadsbewoners zijn dan in feite, vanuit dat gezichtspunt, zijn het dan in feite ontwortelde mensen tot op zekere hoogte.
Ja, er is in 1925, als ik het goed heb, een beroemd essay geschreven door Lewis Wirtz, een Chicago socioloog. En de titel van dat essay luidde Urbanism as a Way of Life. En die probeerde te laten zien dat om je in de stad te handhaven, je dus van allerlei oppervlakkige trucs en opportunisme gebruik moet maken om je daar naar de top te kunnen vechten. Het stimuleert dus het slechtste in de mens. Hè? In plaats van trouw en vriendschap ga je verbintenis met mensen aan om te proberen hoger op te komen. Volgens hem was dat dus een funeste invloed van de stad op de mens. Anderen hebben gezegd, en daar sluit ik me ook bij aan, dat maar één van de vele facetten is. De stad vraagt enorm veel levenskunst van mensen om zich te handhaven. En daarnaast is het ook raadzaam om te proberen diepere relaties aan te gaan.
Kun je zeggen dat de filosofie in het algemeen, of mag je dat niet zo stellen, heel kritisch was over de stad? Want wat jij net zegt is ook een voorbeeld van dat de stad als een poel des verderfs werd gezien.
Ja, nou ja, daar heeft natuurlijk, dat is wisselend geweest. Socrates, die zegt al tegen Phaedrus, dat is een bekend citaat, wordt heel vaak aangehaald. Als Phaedrus aan hem vraagt, zullen we een lekkere wandeling gaan maken in de natuur? Dan zegt hij tegen Phaedrus, nou, ik vind het allemaal wel mooi, maar bomen praten niet terug. Ik ga liever de stad in. Ja, ja. Dus dat is een punt waar al de erkenning is dat je in de stad gewoon meer ervaring op kunt doen. Culturele ervaring. Maar in met de komst van de romantiek is er natuurlijk een afwending geweest van de stad. Dat was inderdaad de poel des verderfs. Dat haalde het slechtste in de mens boven.
Dat zijn ook nog elementen die bijvoorbeeld in, laten we zeggen, de grote utopieën die de afgelopen tijd ons leven mee bepaald hebben, zoals het socialisme.
Ja, zeker. En je hebt natuurlijk in de 19e eeuw heb je die smerige arbeidersteden gehad, waar mensen werkelijk in lamarjante, armoedige omstandigheden moesten leven, met open latrines in de straat. Het socialisme heeft geprobeerd daar iets tegenover te stellen.
Ja, Shelley die schreef, de hel is een stad, namelijk Londen.
Londen, ja. Ja, daarna heb je de ontwikkeling gekregen van tuinsteden die ontworpen werden. En ik geloof dat je in Rotterdam heb je daar, Tuindorp heet het niet, maar dat is ook nog een socialistisch ontwerp geweest, waar dus de arbeider gewoon in een propere omgeving met een tuintje en een hekje aan zijn eigen verheffing kon werken.
Maar ik kom terug bij de vraag, waarom wat is de oorzaak van dat de stad nu meer daar zijn, omdat er meer mensen wonen? Of omdat...
Nou ja, dat natuurlijk in de eerste plaats. Gewoon een kwantitatief gegeven dat de stad een onontkoombare werkelijkheid is. En als filosoof hoor je dan ook daar vragen over te stellen. Het zit ook echt in de cultuur. Onder jongeren is het woord urban, denk ik, een eretitel.
Ja, ja,
op dit dat moment.
Is een, dus
dat
ook
staat
een
voor dynamisch. Nou ja, op het moment dus dat dit soort kwalificaties eronder gaan doen, dan wordt het ook tijd om je af te vragen wat dat dan met ons doet, wat het betekent. En ik ben natuurlijk niet de enige.
Je hebt in de speciale bijlage Filosofie en Debat, die bij NRC Handelsblad verschenen is, ter gelegenheid van de Maand van de Filosofie en de Nacht van de Filosofie en de Dag van de Filosofie, overal in heel Nederland. Als een soort moderne stad is die Maand van de Filosofie zich aan het uitbreiden over heel Nederland. Heb je een stuk geschreven, mede gebaseerd op je boek, Welkom in Megapolis. Heb je een stuk geschreven waarvan de kern, of in ieder geval de titel, de kop was, dat de stad zijn centrum verliest. Dat lijkt een beetje in tegenspraak met elkaar, want een stad is bij uitstek een centrum. Hoe moet ik dat zien?
Ja.
Mijn vader zei vroeger altijd, als je ergens nieuw en onbekend komt, zoek de hoogste kerk, daar is het centrum.
Daar is het, ja. Ja.
Is dat nu niet meer zo?
Nou, ik denk dat er heel wat mensen zijn die tegenwoordig in de suburbs leven en die zich ook die hun boodschappen doen en hun vermaak zoeken in de periferie van de steden. Dat in de eerste plaats, je kunt toch vanuit Capelle toch heel makkelijk met de auto in het Alexandrium komen en dan weer naar huis en een broodje eten. Desnoods is er ook nog een bioscoop, geloof ik, daar. Dat weet ik niet zeker. Nee. Maar daarvoor hoef je niet naar het centrum. Veel mensen leven zo.
Maar dus de stad bestaat eigenlijk niet meer?
Nou, er zijn eigenlijk twee ontwikkelingen zijn er gaande geweest. Je hebt in de 18e, 19e eeuw heb je de urbanisatie gehad. De stad trok aan. Mensen dachten, in de stad moet ik zijn, want daar valt het geld te verdienen. Daar is de kennis, daar is de gezondheidszorg. Op het moment dat die stad dus zijn werk gedaan heeft en mensen zoveel verdienen dat ze het wat ruimer krijgen, trekken ze weg en gaan ze in huisjes wonen buiten de stad.
Maar je kan eigenlijk zeggen dat de democratisering van de welvaart en van moderne media en het vervoer en al dat soort dingen heffen het...
Ja, de komst van de auto is denk ik daar niet te onderschatte factor geweest. Die maakt het mogelijk om ver buiten de stad te wonen en toch contact met de stad te houden. Of ver van je werk te wonen. 50 kilometer is geloof ik zo ongeveer die actieradius. 50 kilometer heen en 50 terug.
Wat natuurlijk ook opvalt, dat jouw boek gaat voor een groot deel ook over globalisering. Dat een van de...
Ja. Ja, nou, het kernbegrip werd hier natuurlijk net genoemd, dat is toch centrum. Centrum is het bepalende hart van een stad waar de identiteit van uitgaat. In Den Haag is dat heel duidelijk natuurlijk, het historisch centrum met het met de regeringsgebouwen en alles daaromheen wat aan de oude aristocratie van de 19e eeuw herinnert. Amsterdam, nou, daar hoef ik niet over te hebben, dat is ook duidelijk. In Rotterdam is het centrum eigenlijk het niet aanwezig zijn van een centrum, het weg zijn, weggebombardeerd zijn, wat nog dagelijks voelbaar is op een bepaalde manier, ook al staat het nu vol hoge
gebouwen. Maar dat maakt Rotterdam eigenlijk tot een heel moderne stad, als ik het goed begrijp.
Ja. Dat is een, als je met modern bedoelt eigen tijds of typisch voor wat er aan de hand is, dan ja.
Ja, En hoe bekijkt een filosoof deze groei van de Randstad en de suburbs en het verdwijnen van vitale centrumfunctie?
Nou, ik vind het zeer te betreuren. Dat mag je natuurlijk als filosoof vinden. Daar mag je waardeoordelen over hebben. Er zijn er natuurlijk ook die zeggen van, nou ja, so what? Laten we maar kijken waar het heen gaat met de mensheid. Daar ga ik geen oordelen over geven. Maar ik denk dat we wel degelijk een identiteitsbepalend midden moeten hebben waar we ons een beetje aan kunnen warmen. Mag ik dat woord gebruiken? Misschien wat overdreven, maar...
Maar hoe, leg eens uit volgens jou vanuit de filosofische blik hoe het was en hoe het nu is en wat daar dan, want in jouw boek zit ook een zeker verzet tegen die zich aldermaar uitspreidende steden
wat ik wel als een bedreiging zie is dat dat er een enorme verdunning aan het optreden is, dus dat de bebouwing in dunne concentraties uitvloeit over heel Europa en daarbij dus de interessante, aantrekkelijke kanten van de stad eigenlijk ook vernietigd. En die aantrekkelijke, interessante kanten, die zijn juist variëteit, dichtheid van voorzieningen, een zekere drukte en een hele prettige vorm van menselijk verkeer. Ja, openbaarheid. Dat is dus dat je met grote groepen samen kunt verkeren. Zonder dat je iets verplicht bent aan elkaar, maar je toch met elkaar min of meer veilig voelt. Je kunt naar elkaar kijken, maar je voelt je niet bedreigd. Dat zijn de pleinen waar je het eerste lentezonnetje een glas bier drinkt. Dat zijn de parken waar je loopt. Het is ook de markt als je winkelt. Kortom, dus dat heeft een...
Ja? In feite wordt de voordelen van de stad te dun uitgespreid over wat er nog, laten we zeggen, aan platteland of natuur is. Dus het is van twee kanten een bedreiging. Het is het veilige stads- en het openbare stadsgevoel gaat weg en de natuur wordt opgerust.
Het is eigenlijk wat Ger Groot in jullie krant schreef. Het is het slechtste van twee werelden. Wat je op zo'n manier aan het creëren bent. Door een contrastwerking te houden tussen land en stad, hoezeer dat land ook aan het veranderen is, heb je toch een onderscheid van wat stedelijkheid is.
En dat is waarom mensen ook zo aanslaan op termen als verrommeling en dat soort dingen. En zo.
Ja, ik denk dat inderdaad heel diep zit. Ja.
Maar de middenklasse is het daar helemaal niet mee eens, want die trekt massaal naar die suburbs toe, die zo wijd verspreid en zo dun uitgemeten over dat...
Ja, goed, ik zal de
oude land zijn.
Ja, en het is natuurlijk ook de commissie erop inhaakt en de projectontwikkelaars die aantrekkelijke mogelijkheden zien om te kunnen bouwen. Maar het is ook de ontvolking in Nederland bijvoorbeeld, waar dorpen nieuwe mensen moeten trekken en alvast Phoenix-wijkjes neerzetten, daar nog geen gegadigden voor hebben, maar dat zo aantrekkelijk proberen te maken als het kan. Ja, en dan is er een proces gaande waarvan je af kunt vragen of dat nog te stoppen valt, in elk geval niet van bovenaf. Maar ja,
nou ja
ik ben de laatste om te zeggen dat iemand in een Phoenix-wijk niet heerlijk kan wonen en zich daar gelukkig kan voelen. Maar wat je wel observeert, is dat alles wat te maken heeft met de eigen leefsfeer zich binnen de woning afspeelt. En het thuisgevoel is dus echt weer het huis zoals dat was in de 19e eeuw.
Want dat, als ik goed begrijp, jij pleit voor een nieuw thuisgevoel dat hoort bij de nieuwe stad. Want in feite is de oude stad, zoals we die kennen, en het concept van de oude stad, een soort centrum met een muur eromheen. Nou ja, dat is al lang niet meer zo, maar dat is nu een ringweg, zal ik maar zeggen. Dat bestaat niet meer. En jij pleit voor een ander soort denken over thuis en dus ook de stad. Kan je dat eens uitleggen, wat dat is?
Ja, nou, in mijn boek, het is geen kant-en-klare oplossing, maar eigenlijk gewoon een richting waar we in zouden moeten gaan denken, volgens mij. In mijn boek pleit ik voor een thuisgevoel dat niet naadloos samenvalt met privé. Ik stuitte op rare zinnetjes. In de analytische filosofie wordt dat wel gedaan. Je kunt met het woord thuis van alles kun je zeggen. Piet is niet thuis, maar Piet geeft niet thuis. Maar je kunt ook zeggen, hij voelt zich thuis niet thuis. Nee. Dat is geen onzinzin.
Nee.
Dus, en je kunt je in je huwelijk niet thuis voelen, terwijl het wel privé is. Dat heeft me verder gebracht op de gedachte dat je dus het thuisgevoel, wat meer met een zekere vertrouwdheid en veiligheid te maken heeft, dat je dus plekken moet creëren in de andere levenssfeer. En dat is de openbare ruimte en de zakelijke ruimte, dus die van het werk. Waar dat thuis ook wat meer terug zou kunnen komen. Maar ook daar zal het niet naadloos over elkaar heen vallen. Maar
hoe moet ik me dat dan concreet voorstellen? Moet je dan ruimtes,
dat de stad iets te bieden heeft waar jij je op je gemak voelt en waar je dus gewoon kunt slenteren.
Maar dat is het café op de hoek, dat je
dat heb je dus niet in de Phoenix, hè?
Maar dat heeft te maken met, dat was voordat dat ze daar bezig zijn, de hele Amsterdam Zuidoosten, Bijlmermeer aan het opknappen. Ja. Ik heb daar wel eens gelopen. Voordat ze daar aan het bezig waren de boel wat te verbeteren. Maar dat voelde, ik ben niet de enige die zich daar niet prettig voelde. Dat was een, dat stond ook nog op poten, omdat Le Corbusier dat idee van, ja. Dat betekent, en dat is helemaal vanuit de filosofie. Gescheiden wonen, ja. Gescheiden werk, gescheiden recreëren.
Dat is natuurlijk ook het drama geweest van de Bijlmermeer. Dat is ook vanuit die filosofie is dat ontworpen. En ja, hou me te goede, met de allerbeste bedoelingen. En wij konden ook niet overzien dat het zich zo zou ontwikkelen. Maar het uit elkaar halen van wonen, werken en het verkeer bijvoorbeeld in brede banen.
Maar dat was eigenlijk een filosofie die voortkwam uit, laten we zeggen, ja, en ook uit dat idee waar je het net over had, dat uit het begin van de industriële revolutie, toen werk was smerig. En,
absoluut. Dat is historisch gesproken de reactie daarop geweest.
Dat is dus achterhaald. En in feite zeg jij dus dat het nieuwe thuisgevoel dat je in de openbare ruimte moet creëren, daaruit zou volgen dat die drie dingen weer veel meer in een hogere mate geconcentreerd in die wijken terug moet brengen.
Dat moet op de een of andere manier moet dat weer bij elkaar gebracht worden, ja. Ik ben natuurlijk geen socioloog of opvoedkundige en ik denk ook niet dat vanuit de wetenschap veel over te zeggen valt. Want je kunt dat niet van bovenaf regelen en de tijd van het vormingswerk is ook voorbij. Maar als filosoof zou ik ervoor willen pleiten dat we ons gewoon meer bezighouden met de vraag hoe je verhoudt tot je eigen directe omgeving. En daarin kunnen bijvoorbeeld films kunnen een hele grote rol spelen of literatuur.
Dat moet je uitleggen. Waarom kunnen films of literatuur daar een belangrijke rol in spelen?
Nou, ik zal je... Afgelopen december zat ik in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En ik keek daar naar het stuk Eline Veren.
Ja.
Van Louis Couperus. En daar werd ik echt heel licht van in mijn hoofd. Want op het podium stond Maria Kraakman en die speelde dus Eline Veren. Die in de Koninklijke Schouwburg was en daarna de Franse toneelspeler Fabrice stond te kijken. Dus daar trad een verdubbeling op die zo verschrikkelijk bepalend is voor het beeld wat wij nu van Den Haag hebben. Dat het Den Haag ook in zekere zin vertrouwd maakt. Het zijn verhalen geschapen door Couperus weliswaar. Maar die een bepaalde karaktertrek van de stad expliciteren, naar voren brengen. Waarvan je zelfs af kunt vragen of als hij dat niet gedaan zou hebben, Den Haag wel hetzelfde Den Haag zou zijn wat het nu is.
Dus
dat is een vorm, dat is dan de hoge cultuur, hè, als we het over Couperus hebben. Maar ja, ik denk ook dat het in de populaire cultuur...
Maar als ik het goed begrijp, kan cultuur draagt dus bij aan dat sterke versterking van de identiteit.
Ik denk, en dat probeer ik in mijn boek ook te laten zien hoe dat werkt, maar ik denk dat media, journalisten, filosofen, kunstenaars vooral, filmers, songwriters, schrijvers, dat die voor 50% bijdragen aan de stad. En de stad bestaat niet alleen uit steen en asfalt en glas.
Maar aan het beeld dat mensen hebben daarvan. In de populaire cultuur heb je natuurlijk een belangrijke uiting. Wat veel mensen zien zijn de soaps. Die spelen niet in een bepaalde stad.
Af. Die spelen in suburbia.
Ja, ja, is dat
heel duidelijk,
suburbia?
Ja. Is dat? Ja, er zijn, ja, dat is, ja, dat is. Dat zou interessant zijn om daar eens echt een mooie analyse van te maken. Maar er zijn van die soaps die met een duidelijke non-plaats werken. Waar volkomen inwisselbaar. Maar ja, er zijn ook politie-series die overduidelijk in Amsterdam spelen. Of overduidelijk in Rotterdam of Los Angeles.
Ja, ja. Ja, maar daar noem je even iets anders interessants. Dat de meeste films die wij bekijken, althans in West-Europa, zijn Amerikaanse films.
Ja. Ja.
In je boek ga je onder andere langs verschillende mensen, zoals architecten, maar ook Hans van Mierlo komt daar aan het woord. En die zegt dat we ons Europese, hoe moet ik het zeggen, culturele en waardebolwerk moeten beschermen, zal ik maar zeggen.
Ja, nou ja, goed, die citaten die komen uit een gesprek dat ik met Van Mierlo enige jaar eerder had gehad, naar aanleiding van de globalisering.
Ja.
En die bracht daar naar voren dat we als Europa toch moeten laten zien dat we weliswaar met de globalisering mee moeten. Want dat kan niet anders, dat is ook de definitie van globalisering. Maar dat je binnen dat proces ook je eigen accenten zou kunnen zetten. Dus dat wil zeggen dat je vasthoudt aan bepaalde waarden die de Europese beschaving kent. Namelijk sociale bescherming en dat soort dingen. Dat heb ik genoemd om te laten zien dat globalisering natuurlijk ook niet alleen maar een soort onheil is wat ons overkomt. Dat we daar ook, al is het maar voor een heel klein deel, deel aan hebben.
Kan je dat nieuwe besef van thuis waar jij voor pleit eigenlijk, hoe verhoudt zich dat dan tot de stad en hoe verhoudt zich dat tot cultuur, media?
Nou ja, ja. Nou, ik. Er is die kreet van Naomi Klein, think globally, act locally. Dat is een kreet, dat geef ik onmiddellijk toe, maar ik vind hem toch ook wel sympathiek. Het betekent in mijn geval dat meer aandacht voor de omgeving waar je leeft sowieso heel belangrijk zou kunnen zijn. Dat kan betekenen dat de rol van plaatselijke media bijvoorbeeld verstevigd zou moeten worden. Dat zijn niet alleen maar suffertjes die over hondenpoep schrijven, maar over hele belangrijke ontwikkelingen waar mensen bij betrokken dienen te worden of waar ze zelf een mening over geven in die media. Stadskranten als Parool, de krant waar ik veel voor gewerkt heb, Haagse Krant, Vrije Volk in Rotterdam, hebben toch een heel belangrijke functie gehad. En het gaat er dus om, hoe kan dat in de toekomst?
Ja, ik kan zeggen, het gaat slecht met die kranten, dus sprak van ontlezing.
Ja, dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat je niet na moet denken over de toekomst, hoe je dus nieuwe vormen van verslaggeving over de stad, hoe je dat vorm zou moeten geven. Overigens, met Parool schijnt het niet zo slecht te gaan.
Nee,
dat is dan een uitzondering. Onderwijs zou je. Vroeger had je het ouderwetse begrip heemkunde. Dat is een beetje besmet, want we moeten dan onmiddellijk denken aan NSB en dat soort zaken. Maar af en toe met de kinderen erop uit in de eigen omgeving als je geschiedenisles geeft, dat kan geen kwaad volgens mij, ook in deze tijd.
Ja, nou ja, goed, maar in een stad als Rotterdam en Amsterdam heb je natuurlijk enorm veel verschillende culturen die naast elkaar leven.
Ja.
Hoe moeten die samen een gezamenlijke stadscultuur...
De grootste problemen op dit moment, Amsterdam, zijn de rellen in Slotervaart.
Ja, natuurlijk, dat is ook...
Dat is ook een gevolg van de globalisering natuurlijk, immigrantencultuur, maar ja. Hoe zie je
dat? Ik geef het voorbeeld in mijn nawoord van mijn boek. Dat is dan eigenlijk het enige echte persoonlijke stuk. Waar ik vertel hoe bij mijn moeder in het bejaardentehuis vanaf balkonnetje zit te kijken naar de wijk. Dat is een vreselijke wijk. Maar zit nu vol immigranten ook. Maar ook die immigranten die beginnen daar langzamerhand wortels te krijgen. Ik had daar mijn wortels, mijn moeder had daar wortels. Maar die immigranten ook, en een aantal van die immigranten die ken ik. En die hebben mij bijvoorbeeld geholpen tijdens mijn journalistenwerk aan allerlei relaties in Amman. Waar je dan plotseling de relaties uit de eigen wijk geprojecteerd ziet in de Midden-Oosterse stad. Ergens zal het toch moeten beginnen. Maar
denk jij dat de steden, want er is nu sprake van, er wordt gesproken, tenminste in het onderwijs is sprake van segregatie. Je ziet, je hebt een soort rijke kern binnen, dat is in Parijs zo. Je hebt hier het stadscentrum van Amsterdam is een rijk centrum. En daarbuiten heb je grote wijken van armen. Zie jij die uitbreidende steden niet uit elkaar vallen en verkruimelen? En hoe moet je daar dan over denken? Of hoe moet je dat zien?
Ja, nou ja, de Clash of Civilizations die dan globaal is, die zie je ook in de steden. Ik kan dat niet voorkomen. Ik kan alleen maar zeggen dat de voorwaarde om aan herstel en een zeker sociale cohesie te werken is dat je elkaar als groepen ziet staan in dezelfde wijk of dezelfde omgeving. En dat daar toch contact gezocht wordt op de een of andere manier.
Maar nu, je hebt het net gehad over bijvoorbeeld de rol van de media.
Ja.
En dan bijvoorbeeld lokale kranten of in ieder geval stadskranten.
Ja, of stadsradio.
Je gaat vanavond op de Nacht van de Filosofie geef je een lezing over literatuur in de stad. Mm-hmm. Hoe verhoudt zich dat dan tot die problematiek?
Hoe bedoel je dat?
Kan literatuur dan helpen bij die? Heeft dat te maken met die identiteit waar je het net over had? Of?
Nou ja, er komt nu van een Haags schrijver die zich Hans Sahar noemt, komt een roman uit, een Berbers drama in Den Haag. Dat is natuurlijk heel goed. Ik heb het boek nog niet gelezen, maar dat is denk ik heel goed als media de aandacht aan besteden. Wat is daar aan de hand precies midden in de Schilderswijk?
Ja.
Dus de literatuur kan daar zeker een rol spelen.
Oké. Dit was NRC FM over de stad. Volgende week verder.